Test 1, 2, 3, 4. Nog even iets langer testen. Test 1, 2, 3 namens de burgemeester. Test 1, 2, 3, 4.
Een hele goede middag en welkom bij deze meningsvormende sessie waarin we twee stukken gaan bespreken, namelijk het raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Vieze Straatweg 181 en de collegebrief ontwerp structuurvisie en de milieueffectrapportage van de Rijdiepzone. Dit jaar hebben we afgesproken dat we deze onderwerpen gezamenlijk zouden agenderen. Deze sessie bedoeld om politieke vragen of politiek debat met elkaar te hebben. De technische vragen zoveel mogelijk achterwege laten, alsjeblieft. We hebben 1 uur en 20 minuten. Dat betekent dat er per fractie ongeveer 4 minuten spreektijd is en ongeveer 15 minuten voor het college. Dan heb ik alle plichtplegingen aan u bekendgemaakt en dan vraag ik me af of ook de digitale mensen aanwezig zijn. Ik zie ze nog niet in mijn beeld. Nou goed, we zien de digitale mensen vanzelf verschijnen. Dan gaan we toch nog eventjes wachten totdat de digitale mensen aanwezig zijn. Dank u wel voor jullie geduld. We zien de mensen die digitaal aanwezig zijn nu ook. Tenminste, ik zie ze in beeld. Mevrouw Akkerman namens de VVD, de heer Ubbens namens het CDA en mevrouw Moorlach namens de ChristenUnie. Ook voor jullie, we bespreken dus de vaststelling bestemmingsplan Friesestraat 181. En dat is een raadsvoorstel. En daarnaast bespreken we ook de collegebrief ontwerp, structuurvisie en milieueffectrapportage Rijdiepzone. En u krijgt allen ongeveer 10 minuten spreektijd. Wie als eerste? De heer Klaassen namens D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Project Portland, daar is waar we vandaag over hebben. En wederom een project die als onderdeel past in de stedelijke ontwikkeling van het Rijdiepzone. Voorgesteld zijn hier 500 studio's voor internationale studenten en 75 appartementen sociale huur. Ontwikkeld door een projectontwikkelaar die binnen de grenzen van wat mogelijk is dit complex wil realiseren. En dat is mooi om te zien dat ook in het exploitatieovereenkomst de ontwikkelaar de plankosten vergoedt en daarmee ook een bijdrage doet aan de herinrichting van het openbaar gebied. Dat is mooi. Maar onze fractie heeft zich wel wat vragen aan de wethouder als het gaat om het aantal van 500 studio's. Niet dat we twijfelen dat er meer huisvesting voor studenten nodig is, maar wel hoe dit in verhouding staat met de studentenkamers in onze studentenhuizen. Toch echt een Nederlands stuk erfgoed. En hoe verhouden deze aantallen zich in onze gemeente ten opzichte van het totale aanbod van studio's? Welke studenten kunnen zich deze studio's straks veroorloven? En subsidiëren we niet indirect via de huursubsidie diezelfde partij waarmee we ook prijsafspraken hebben gemaakt? Is er ook nagedacht over een andere invulling dan appartementen en studio's? Graag een reactie. Vandaag verscheen ook een bericht bij de NOS.
Dat... Klaas, één momentje. En dan voordat ik de heer Van Nierenhuis het woord geef, zou ik de mensen thuis willen vragen om microfoon uit te zetten. Ik heb het idee dat... Oh, oké. Okay. Het was de heer Ubbens. De heer Van Nierenhuis, gaat er gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gaf mij ook de gelegenheid om even mijn mond leeg te eten. Ik ben benieuwd wat de heer Klaassen zelf dan graag zou willen zien. Hij vraagt het college van wat is er nagedacht over alternatieven. Wat had u daar liever gezien dan dit?
De heer Klaassen.
Nou ja, dat is een goede vraag. Hè. Of we dit ook daadwerkelijk die studio's, of dat dan in de hoeveelheid woonaanbod wat we hebben, en de hele woningvoorraad ontwikkelen, hebben we onvoldoende inzicht wat er nu dan totaal allemaal is. En dat overzicht zouden we heel graag willen hebben.
Van Nierenhuis nog een keer.
Ja, volgens mij bespreken we dat regelmatig in de raad. We hebben bijvoorbeeld de woonvisie daar nog uitgebreid over gehad. Dus is dat kader erin? Past dit prima binnen dat kader?
Niklaas?
Ja, nou is het mooi. Voor mij is het in ieder geval nog onvoldoende om een inzicht te krijgen in het hoeveelheid studio's die we nu totaal ontwikkelen. En hoe die 500 dan zich verhouden tot het totaal aanbod. Dat hebben we nog niet kunnen zien. Vandaag verscheen er ook een bericht.
Voordat u verder gaat, heer Klaas, ook nog een vraag van de heer De Greef.
Ja, dank u wel. Ja, ik ben wel benieuwd hoe D66 ernaar kijkt dat er nu... van die ruim 2000 woningen in die zone, dat er bijna 1000 studio's in dat gebied komen. Hoe kijkt D66 daarna?
Meneer Klaas.
Ja, dat is lastig te beoordelen, voorzitter, omdat we gewoon niet een volledig overzicht hebben, niet alleen in deze zone, maar over de hele stad. En dat is wat we graag wel willen. Vandaag verscheen er een bericht bij de NOS dat corporaties bezorgd zijn dat commerciële partijen sociale huurwoningen bouwen. En hoewel wij afspraken maken met deze ontwikkelaar over de huur van de appartementen in deze sociale huur, vragen we wel ons af hoe lang deze houdbaar zijn. Want corporaties zijn gebonden aan een aantal plichten bij wet. Bijvoorbeeld dat ze mensen met een urgentieverklaring of statushouders moeten huisvesten. En commerciële projectontwikkelaars hebben dat niet. Dus de vraag is, hoe garanderen we dat deze sociale huur blijft zoals het is, als het niet door een corporatie wordt geëxploiteerd? Voorzitter, als laatste nog even een reactie op de structuurvisie en de MER. En dan vragen we ons toch af, en hebben we al eerder geuit, onze zorgen over de volgordelijkheid. En er valt veel te zeggen over dat hier weer woningen worden gerealiseerd. Op zich allemaal goed, maar waar we ons wel zorgen over maken, is de vervoersproblemen die dat met zich mee kan brengen. Een toename wellicht van het aantal deelscooters of fietsen en auto's in dat gebied, dat er op zichzelf niet groter op wordt. En de Ring West is wel bepalend voor de toekomst, maar lijkt met de vertraging van de Ring Zuid nog ver weg. Graag een reactie van de wethouder of hij ook deze vervoersproblemen ziet aankomen en hoe we dat denken op te lossen. Dank u wel.
De heer Zijbels.
Ja, voorzitter, een wezenlijke vraag van D66 over die vervoersproblemen. Ik ben wel benieuwd als de wethouder een antwoord heeft wat niet welgevallig is voor de fractie van D66, of D66 daar dan een duidelijk standpunt over gaat innemen. Of dat het blijft bij vragen en vervolgens instemmen.
De heer Klaas.
Ja, dat is wat vooruitlopen op het antwoord van het college, dus laten we dat even rustig afwachten.
Dank u wel. Dan constateer ik wel dat een groot deel van uw betoog gaat over hoeveelheden en daarmee dus een feitelijke of een technische vraag is. Maar ik heb het idee dat de heer Van der Schaaf daar zich wel mee gaat redden. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Bos, namens Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst denken wij dat de indeling zoals we het nu zien van de rijdiepzone en dan specifiek van de Friese Straatweg 181 goed is. We sluiten ons aan bij de plannen op dit punt. Het is wel zo, waarom ik nu mijn hand opstak, omdat het goed aansluit bij het verhaal wat hiervoor komt. Dus dat maakt het relevant, want wat hier nu voor ligt kunnen we grotendeels bij aansluiten. Maar we vragen ons wel af, hoe gaan we er dan een keer voor zorgen dat er woningen bijkomen waar jongeren samen kunnen wonen? In 2020 zijn er rond de 2000 woningen omgebouwd van plekken waar je samen woont naar losse studio's. En we geven geen omzettingsvergunning meer uit of een verhuurdersvergunning. Dus er nieuw bij kunnen komen kan ook niet. En als dit soort enorme projecten dan ook nog eens geen ruimte bieden om samen te wonen, dan woont straks geen jong persoon meer samen in de gemeente Groningen. En dat zie ik echt als een enorm probleem. Niet alleen voor de vereenzaming, maar ook voor de sociale cohesie en de stad die dat nodig heeft. Dus ja, daarom zou ik heel graag van de wethouder willen weten, hoe zien we dat nou in de toekomst opgelost? En hoe gaan we die woningen toevoegen waar mensen wel samen wonen, ook bij dit soort grote projecten?
Heer Van Nienhuis?
Ja, met enig gevoel voor dramatiek, zei de heer Bos, want er is geen plek in Groningen waar jongeren straks samen kunnen wonen. Ik denk dat er heel veel plekken zijn waar jongeren kunnen samenwonen. Is dat niet ook het geval?
De heer Bos.
Dat is het geval en het verdwijnt in grote mate. Nogmaals, meer dan 2000 woningen in een jaar, in 2020. Als dat zo doorzet, dan zeg ik inderdaad met enig gevoel van dramatiek dat het op een gegeven moment niemand meer is.
Wanneer?
Ik meen dat wij binnenkort ook een motie bespreken om tegen te gaan, hè, dat er nog meer studio's ontstaan. Dus zouden we dat daar niet als raad ook mee kunnen ondervangen?
De heer Bos.
Daarmee kunnen we ondervangen dat het aantal niet nog verder terugloopt. Maar het aantal studenten loopt langzaam op. Dus percentueel zal het aantal studenten dat samen kan wonen nog verder terug blijven lopen. Wij willen graag op een manier toevoegen dat studenten samen kunnen wonen. En dat doen we niet op deze manier zoals nu Friese Straatweg wordt voorgesteld.
Meneer de Greef.
Ja, dank u wel. Ja, Studentenstad heeft het over sociale cohesie tussen jongeren onderling. Maar hoe ziet Studentenstad de sociale cohesie in deze omgeving waar het gebouw komt te staan? Dus er komen bijna 1000 studio's in een gebied dus zeer eenzijdig wordt gebouwd. Bent u niet bang dat ook de sociale cohesie tussen jongeren en de rest van de mensen onder druk komt te staan in deze zone?
De heer Bos.
Nou, ik denk dat mijn voorstel tot meer samenwonen juist daaraan bij kan dragen. Als ik kijk hoe heel erg veel studentenhuizen in onze stad dingen doen voor hun buren en bijdragen aan de samenleving, dan is dat veel meer dan losse studio's. Dus ook dat probleem zal minder worden op het moment dat studenten samenwonen.
Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Van Nienhuis, namens Partij van de Arbeid.
Dank voorzitter. Ja, eerst dan nog even toch ook een reactie op hetgeen wat de heer Bos zei. Ik snap wel wat u zegt en ik vind dat samenwonen van studenten, dat heb ik zelf ook gedaan in mijn studententijd, dat vind ik wel een hele mooie manier van samenwonen. En tegelijkertijd denk ik ook dat het iets te zwart-wit wordt voorgesteld. Ook als je je eigen appartement hebt, eigen studio hebt, kun je prima mensen uitnodigen om even te komen eten of iets dergelijks. Hè? Dus het hoeft niet zo te zijn dat mensen elkaar echt niet meer ontmoeten of niet kennen. Kort een aantal puntjes. De PvdA vindt het mooi dat we zoveel woningen gaan bouwen en dat we zoveel woningen gaan bouwen in de sociale huur en ook voor studenten. Anders dan de D66-fractie vinden wij het goed passen in de verwachting die we hadden voor dit gebied.
De heer Van Nienhuis, de heer Klaas heeft een vraag voor u.
Nou, u zegt net dat wij dat niet zo zien. Nou, dat heb ik niet gezegd. We hebben wat anders gezegd. We hebben gezegd dat we ons moeilijk kunnen een inschatting kunnen maken of deze 500 studio's ten opzichte van het totaal, hè, of dat zich verhoudt. Dat hebben we gezegd. We hebben niet gezegd dat deze type woningen of dat deze appartementen hier niet goed zouden zijn. Dat is wat anders.
Heer Van Nienhuis.
Ja, dat is goed. Ik wil u geen woorden in de mond leggen. Het is goed dat we dat onderscheid hebben gemaakt. We hebben gekeken naar de zienswijzen die er zijn. We begrijpen ook de zienswijzen die zijn ingediend. En tegelijkertijd vinden wij de realisatie van woningen en zeker dit aantal woningen nu van een zwaarder wegend belang. Dus zijn wij heel erg voor deze plannen. Er werd net ook even een opmerking gemaakt door de Disciples over verkeer, vervoer. Hoe zwaar weegt dat? En dat was ook een vraag richting de D66-fractie daarover. Wij hebben ook een vraag aan het college van hoe gaat u er nou voor zorgen dat het doelgroep en de parkeernormen straks met elkaar in overeenstemming zijn? Bij natuurlijk dat andere mooie hoge gebouw gezien, dat daar ook een bepaalde doelgroep in gedachten was, dat het iets anders uitpakt en dat dat ook parkeeroverlast met zich meebracht, omdat er gewoon veel meer mensen waren met een auto dan men had verwacht. En dat zou dus, dat is de vrees van wat meer fracties hier denk ik, kunnen leiden tot parkeeroverlast aan de andere kant van de ring zuid. En ik ben benieuwd hoe het college daar tegenaan kijkt en of ze ook al een soort van scenario achter de hand heeft van mocht dat optreden, wat gaan we dan doen? Tot zover onze bijdrage.
De heer De Greef heeft nog een vraag.
Ja, dank u wel. Ja, D66 die stelt vragen over over het commerciële aspect van de bouw van dit gebouw. Daar hebben wij, en daar zal ik zo meteen wat nader toe liggen, ook grote vragen bij. En ik ben wel benieuwd, PvdA was ook op het boomprotest vorige week zondag. De commercie speelt een belangrijke rol in het vastgoed. Dit wordt commercieel ontwikkeld. Hoe ziet u die rol in dit gebied en in Groningen in het algemeen als het gaat om dit soort projecten van commerciële investeerders?
Even Nienhuis.
Nou, even uitzoomend vind ik het inderdaad soms ook wat pervers dat er zoveel ongelooflijk veel geld van onze overheid naar kleine vastgoedbedrijven gaat. Hè? Dus als je het hebt over de huursubsidies en dat soort zaken. Als je naar dat soort grote gebouwen kijkt en je telt op wat er per jaar naar dat soort bedrijven gaat, dan word je er raar van. Dus of dat op lange termijn houdbaar is om die manier moet, weet ik niet. Ik denk wel dat het voor deze ontwikkeling te laat is om die discussie te voeren, want daar gaan we nu niet meer hele grote veranderingen in brengen, vrees ik.
Mevrouw Akman had een vraag.
Nee hoor, bedankt.
Dank u wel. Mag ik u dan wel het woord geven of wil u nog afwachten?
Nee, dat mag. Dank u wel, voorzitter. Bestemmingsplan van de Friese Straatweg, daar kunnen wij als VVD-fractie wel mee instemmen. Maar we hadden inderdaad, de PvdA zegt het letterlijk, dat waarschijnlijk meer fracties vrezen hebben over het parkeren. En wij hadden inderdaad precies diezelfde vraag als de Partij van de Arbeid. Van gaat dat inderdaad echt goed komen? En wat is een plan B als het toch in de praktijk blijkt dat er toch parkeeroverlast komt? Dan over de structuurvisie. Wij kunnen wensen en bedenkingen aangeven. Nou ja, onze wens is graag zoveel mogelijk bouwen. En dan binnen natuurlijk de normen die binnen wat mogelijk is. En nou bleek dus eigenlijk uit de merk dat er twee varianten mogelijk zijn. De ene heet dan ontspannen, de ander intensief. En daar stond letterlijk bij dat eigenlijk naar voren kwam dat de twee varianten op vrijwel alle beoordelingscriteria gelijk zijn. En wat ook wel bleek is dat je dus in beide gevallen maatregelen zal moeten treffen om de milieueffecten te compenseren. En wij vroegen ons dan wel af waarom het college dan liever voor de ontspannen variant kiest. Want als je toch zoveel mogelijk wil bouwen en we hebben behoorlijke doelstellingen op het gebied van woningen die we willen realiseren. En je moet toch al maatregelen treffen. Waarom zou je dan niet toch voor de intensieve variant kiezen? En dat zou wel onze voorkeur hebben in ieder geval.
Vraag van de heer Sietsma.
Ja, mijn vraag is of mevrouw Akkerman dan niet gelezen heeft dat de meer ontspannen variant toch voordelen heeft als het gaat om natuur, groen en klimaatbestendigheid. Of hebt u daar, zoals wel vaker bij VVD, overheen gelezen?
Mevrouw Akkerman.
Nee, we hebben daar niet overheen gelezen, maar we hebben er ook niet uit kunnen halen dat dat absoluut onmogelijk is bij de intensieve variant. En het college zegt, we kiezen voor ontspannen. We doen er wel iets meer bij dan de ontspannen variant. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen, we kiezen intensief en dan doen we even iets minder. Waardoor je toch ook nog ruimte houdt voor groen. We zijn uiteraard niet tegen klimaatadaptatie en groene zones in het gebied. Dus nou ja, eigenlijk is de wens, doe nog wel, kijk goed of er niet wat meer mogelijk is en nog steeds rekening houden met de milieueffecten en ook wat we graag zelf willen.
Heeft ook een vraag van de heer Hekkema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, goede vraag van de heer Sietsma. Ik wilde hem eigenlijk zelf ook stellen, maar ik heb dan ook nog een vervolgvraag. Heeft de VVD-fractie dan ook niet gelezen dat in de intensieve variant eigenlijk ook geen ruimte meer is voor economische bedrijvigheid, voor de bedrijven die daar nu zitten? Dus misschien, ja, wat vindt u daarvan?
Mevrouw Akkerman.
Ja, dat hebben wij zeker gelezen. En op zich, als je leest over de ontspannen variant en er is ruimte voor werken en maatschappelijke functies en bedrijven en horeca, dat klinkt ontspannen, hè? Daarom heet die variant ook zo, denk ik. Maar wij zitten wel met een enorme opgave voor woningen. En de zone ligt natuurlijk ook niet ergens geïsoleerd, maar gewoon in de stad. Dus wij denken dat die functies ook gewoon om de zone heen eigenlijk genoeg te vinden zijn. Dus vandaar dat wij toch hopen dat er wat meer gebouwd kan worden. Ik had nog een andere vraag, want er stond ook nog iets in over dat we meer regie willen gaan pakken. Tenminste, het college wil dat. En daar stond als voordeel bij, dan hebben we meer zeggenschap. Op zich waren wij dan ook wel even benieuwd wat de wethouder ziet als nadelen van die strategie. En ook hoe zich dat verhoudt tot de huidige mate van regie die we eigenlijk hebben. Want is het dan zo dat we nu helemaal niks meegeven aan ontwikkelaars over wat wij graag willen op die plek? En wij vroegen ons ook af hoe ver die regie zou gaan reiken. Gaat dat ook door op het moment dat we echt grond willen verkopen? Want er is vorige week of 2 weken terug een arrest geweest waarin gezegd is dat als de overheid grond gaat uitgeven, dat we dan alle partijen de kans moeten geven om daarop in te schrijven. Dus dan was ik ook even benieuwd hoe dat zich verhoudt tot meer regie. Dat waren eigenlijk onze vragen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Akkerman. Mevrouw Moorlach namens de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het afgelopen periode al vaak over de plannen voor de gebouwen aan de Friese Straatweg gehad. En de ChristenUnie is erg blij dat er een groot aantal woningen bij komt, want deze zijn hard nodig. We staan ook nog altijd achter de keuze voor verstedelijking van dit gebied. Wel denken we dat het goed is om na dit grote complex het ontwikkelen van de Eemskanaalzone ontspannen te houden, zodat de druk op het gebied niet te groot wordt en er ruimte blijft voor ook een diverse omgeving. Verder zijn de vragen over verkeersafwikkeling en parkeren al wel gesteld. Ook de ChristenUnie die blijft zich wel daar zorgen over maken en we horen ook graag de afwegingen van het college in dit plan hierover. En als laatste dan nog een puntje over het aantal sociale huurwoningen. We zijn heel blij met het aantal dat er nu bij komt en begrijpen ook dat het lastig is om in een gebied als deze met verontreinigde grond veel sociale huur te realiseren. En tegelijkertijd vragen we ons wel af of de wethouder al meer inzicht kan geven in het overzicht van sociale huur in de gehele stad. En anders wanneer we dat overzicht ook kunnen verwachten. Dat was het, voorzitter.
Heeft nog een vraag van de heer Seibots.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vraag aan mevrouw Moorlach. Ik hoor haar zeggen dat ze benieuwd zijn als ChristenUnie naar de afweging van het college ten aanzien van het parkeren. Ik ben wel benieuwd wat de afweging van de ChristenUnie is in deze.
Mevrouw Moorlach.
Bedankt voorzitter. Ja, onze afweging is dat je goed moet kijken naar het aantal parkeerplaatsen en de grootte van de studio's en welke verwachting het college heeft qua type mensen dat hier komt wonen. Want we willen natuurlijk niet hetzelfde als wat nu bij Woltering is ontstaan.
Dank u wel, mevrouw Moorlach. De heer Hekkema namens Partij voor de Dieren.
Ja, dank voorzitter. Ja, dan toch eerst ook iets over het plan Poortland inderdaad. Nee, over dat plan zelf kan ik kort zijn. Ik heb dat vorig jaar ook aangegeven. Het is een versteend plan. Weinig aandacht voor de natuurinclusiviteit en ook klimaatadaptatie. En ook de nabije omgeving van het plan zal weinig bijdragen aan klimaatadaptatie en het herstel van de biodiversiteit. En ik denk dat dat ook een mooie koppeling zometeen is naar de milieueffectrapportage en de structuurvisie. Want ook daar zie je dat we toch nog, we willen afstappen van die postzegelplanologie, maar toch zijn we nu weer over een bestemmingsplan aan het praten. Graag dan straks ook toch wat meer een integraal idee daarover. Gelukkig zit dat wel in die structuurvisie en in die MER. Dan wil ik eigenlijk toch nog kort even ingaan op dat participatieproject voor dit bestemmingsplan. We lezen in de inspraakvisies en de zienswijzeverslag toch wat ruis tussen het college en de insprekers van vorig jaar en ook het participatieproject zelf. Dus ik zou graag van de wethouder willen weten, hoe zijn bewoners eigenlijk in het laatste half jaar meegenomen in deze planvorming? Zijn ze op de hoogte geweest van dat het bestemmingsplan nu al eigenlijk ter instemming wordt voorgelegd? Want ze geven zelf aan dat ze eigenlijk heel passief zijn ingelicht de laatste tijd. En als ik dan even terugkijk naar wat er eerder is georganiseerd, dan zie je in 2019 wel al een aantal bijeenkomsten, maar vanaf dan toch wat minder. Dus graag daarop een reactie van de wethouder. Ik heb daar inhoudelijk niet verder echt een oordeel over, maar ik zou daar graag toch wel een antwoord op willen hebben.
Meneer Hekkema, hier komt misschien weer een hele goede vraag van de heer Sietsma aan.
Altijd goede vragen, voorzitter. Ja, mijn vraag aan de heer Hekkema is, ik lees eigenlijk vooral grotendeels dezelfde soort reacties als destijds bij het conceptplan, zeg maar, voor de Friesestraatweg. En ook grotendeels hetzelfde als bij Crossroads. Zou het hier niet ook gewoon gaan omdat inwoners een andere visie hebben op de ontwikkeling van dat gebied dan het college?
De heer Hekkema. Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen, voorzitter. Dat zal misschien ook wel zo zijn. Wat ik wel zie is dat er bij omwonenden zorgen leven over, nou ja, bijvoorbeeld over de bouwhoogte van dit specifieke plan, maar ook bij andere inspraakreacties hebben we toch gezien dat er nou ja, op het gebied van groen ook veel wordt op kritiek geleverd op dit plan. Dus ik zou graag wel toch willen zien dat het college in ieder geval een reactie geeft op het participatietraject van de afgelopen half jaar. Oké, okay. Ja, dan maak ik toch nog even die koppeling naar die milieueffectrapportage en die structuurvisie. Kijk, ik zei het net ook al bij dat bestemmingsplan. We zien weinig aandacht voor natuurinclusiviteit en ook voor klimaatadaptatie. Als we nou straks gaan kijken naar wat het college aangeeft in het plan, hè, we gaan wat meer bindende afspraken met projectontwikkelaars maken, dan zou mijn fractie graag weten hoe bijvoorbeeld onze nieuwe conceptregeling natuurinclusiviteit daar bij wordt betrokken. Hoe we ervoor gaan zorgen dat die omgeving echt daadwerkelijk wordt vergroend. Dat we straks niet weer allemaal losse plannen hebben. Dat we straks echt een groene zone hebben langs het Reitdiep. Dus daar zou ik ook graag een reactie op willen hebben. Dus hoe gaan we die ambities als het gaat om groen, biodiversiteit, klimaatadaptatie vastleggen in de structuurvisie. En dus ook in de afspraken, misschien wel bindende afspraken met projectontwikkelaars. En daar wil ik het nu even bij laten. Dank.
Dank u wel. Wie mag ik het antwoord geven? De heer Sietsma namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Eerst de structuurvisie maar even. GroenLinks kan akkoord gaan met de focusvariant die het college heeft gekozen. Het is belangrijk om op dit soort transformatieplekken woningen te bouwen en hoogbouw daar niet uit te sluiten. Het is ook heel goed om niet voor die intensieve variant te gaan. Er moet ook ruimte zijn voor groen, buiten zijn. Waar ook planten en dieren een plekje kunnen vinden. En er moet plaats zijn voor voorzieningen. Dat remt ook de mobiliteit. En het is wat dat betreft heel goed dat het college vooral ruimte wil maken voor mobiliteit te voet en op de fiets. En dit plan omarmt groen als een verbindende schakel. Dat vinden wij heel erg fijn. En we vinden het tenslotte ook een heel goed idee dat de gemeente meer regie wil nemen en plannen op elkaar gaat afstemmen. Het dreigt er wel een beetje een ratje toe aan gebouwen te worden. Dus tot zover over die structuurvisie. Dan het plan Portland. Los van de aantallen discussie over studio's, GroenLinks steunt graag het pleidooi van Studentenstad voor de bouw van echte studentenwoningen. Of dat op deze plek kan, dat is zeer de vraag. Want we zitten daar iedere keer inderdaad met commerciële ontwikkelaars die vaak andere belangen hebben.
De heer Sietsma heeft een vraag van de heer Seibels.
Ja, voorzitter, ik ben wel benieuwd wat de heer Sietsma bedoelt met echte studentenwoningen. Want ik heb daar dan misschien een beetje een ander beeld bij, maar u noemt dat zo.
Ik ondersteunde het pleidooi van de heer Bos. Die had het over woningen waar studenten kunnen samenwonen in één woning. En ik heb daar persoonlijk ook goede herinneringen aan.
Heer Seibels.
Ja, voorzitter, want in dat pleidooi van de heer Bos van Studentenstad zei hij volgens mij ook dat hij betreurt dat er geen splitsingsvergunningen en zo meer worden afgegeven. Omdat hij eigenlijk zou willen zien dat er meer woningen gesplitst gaan worden, zodat daar studenten in kunnen wonen. Is dat dan ook wat de heer Sietsma bedoelt, of dat niet?
De heer Sietsma.
Die discussie voeren we hier geloof ik niet. En u weet als geen ander hoe ingewikkeld die materie is. Dus ik ga daar verder nu geen uitspraken over doen. GroenLinks heeft eerder aangedrongen op verdere vergroening van het plan Portland. En we lezen nu dat het industriële karakter van het ontwerp en de behoefte om een stedelijk stuk stad te ontwikkelen, dat wat verdere vergroening en natuurinclusief bouwen in de weg zit. Voorzitter, dat is een keuze. En vanwege de risico's op hittestress lijkt ons dat ook niet per se een verstandige keuze. Maar het is in ieder geval een keuze. En wat GroenLinks betreft is die keuze ook niet helemaal in lijn met de structuurvisie. Dus wij betreuren dat. Netto voegt dit plan wel biodiversiteit toe, want er valt nog niet veel te beleven daar op die plek. Dat is een plus.
Seibels heeft nog een vraag.
Ja, voorzitter, deze raad is heel goed en sterk in het betreuren van dingen. Nou heeft de heer Sietsma namens GroenLinks nog niet zo heel lang geleden een initiatiefvoorstel ingediend voor natuur inclusief bouwen. U zegt eigenlijk volgens mij dat dit plan daar dan een beetje haaks op staat. Wil u dan niet meer ambitie van het college, aan het college meegeven op dit plan?
De heer Sietsma.
Ja, voorzitter, als het aan mij lag, dan worden mijn wensen die ik gisteren uit vandaag gerealiseerd. Ik heb dat ook even uitgezocht hoe dat zit. Kunnen we dat in een bestemmingsplan nu afdwingen? En dat kan nu nog niet. Daarvoor moet die regeling natuur inclusief bouwen eerst afkomen. Dat gaat in de komende maanden gebeuren, heb ik begrepen. Maar we kunnen dat op dit moment niet afdwingen. Dus het college staat in de positie om dat in goed overleg met de ontwikkelaar te regelen. En ik ga ervan uit dat het college daarin zijn best heeft gedaan, maar dat zou het op prijs stellen als de wethouder daar nog even op kan ingaan. Daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Er heeft nog een vraag van de heer Klaas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor GroenLinks echt een oproep doen, hè, en ook wel een visie uiten straks over dat er mooie en nieuwe natuur straks deze kant op komt. Maar ik heb u nog niet veel horen zeggen over de sociale huur die hier ook plaatsvindt. En of u zich ook herkent in de zorg die wij ook hebben geuit. Of deze prijzen en deze betaalbaarheid van deze appartementen straks in de toekomst ook wel gegarandeerd kan worden.
Hier ziet maar.
Ja, natuurlijk, dat ligt voor de hand. Maar ik ben op dit moment blij dat er een ontwikkelaar bereid is studio's te bouwen, zodat we in ieder geval extra woonruimte kunnen toevoegen aan onze voorraad. Maar het is heel treurig dat zo'n ontwikkelaar over 5 jaar kan zeggen dat de prijs omhoog gaat en zich dan niet meer aan afspraken hoeft te houden. Maar ik ben benieuwd of het college daar andere afspraken over heeft gemaakt.
Dank u wel. Kom ik bij de heer Ram namens de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Eerst even Poortland, Friesstraatwet 181. Veel studio's die gebouwd gaan worden. De PVV is in zijn algemeenheid geen voorstander van een compacte stad. Maar als er ergens hoogbouw kan, dan is het wel in deze rijdiepzone. Dus wij hebben daar ook niet grote bezwaren tegen, de bouw van dit project. De parkeernormen vinden wij sowieso te laag in deze gemeente. En daar hebben we ook wel een zorg over. Zeker als het gaat om de houdbaarheid van de parkeernormen op de middelkorte termijn. Deze studio's die zullen ongetwijfeld snel vol zijn, maar de vraag is wel of er in de toekomst voldoende doorstroming zal zijn naar starterswoningen. Wanneer mensen hier blijven wonen en dan een werkende fase ingaan, dan hebben ze ongetwijfeld ook weer een auto nodig. En ja, de vraag is dan, daar is nu dan niet voor gebouwd. Dus ik vraag aan het college hoe ze deze ontwikkeling in de toekomst willen voorkomen en willen begeleiden. We vinden het wel enigszins jammer dat het complex dan weer wordt aangesloten op de Warmtestad. Zoals u weet zijn wij er ook geen voorstander van. Bewoners hebben geen enkele keuze qua energieleverancier. Een monopolie die wordt opgelegd vanuit de gemeente. Dat betreuren wij zeer.
Meneer Sietsma heeft een vraag hierover.
Ja, voorzitter, ik moet hier een beetje om lachen. Hebt u nou echt het idee dat als u 500 woningen in zo'n compact gebouw bouwt, dat elke bewoner zelf kan kiezen hoe hij zijn woning verwarmt? Hoe stelt u zich dat voor? En hebt u zich verdiept in de vraag wat dat kostentechnisch betekent voor bewoners vergeleken met aansluiting op de warmtestad?
Ik niet, maar we gaan het de heer Ram vragen. De heer Ram?
Nou, ik ben geen projectontwikkelaar die de technische aspecten van elk gebouw kent. Dus ja, dan moet u het terecht overleggen met diegene die dat ontwikkelt. Ik vind het een beetje een aparte vraag. Als er een verwarming is, een gasaansluiting is, dat heb je in normale appartementen ook gewoon. Dus daar is helemaal geen probleem daarin.
Nee, Sietsma.
Ja, voorzitter, de heer Ram weet toch wel dat een gasaansluiting niet meer mag tegenwoordig?
De heer Ram.
Nou ja, kijk, ook over die visie zijn we het niet eens. Ja, dat vinden wij een hele discussie die je best opnieuw kan voeren. En het feit dat een hele groep mensen afhankelijk wordt gemaakt van een monopolie, die vervolgens gewoon meestijgt, die warmteprijs met alle andere prijzen. Ja, dat ben je aan de goden overgeleverd. En we maken daar ons flinke zorgen over. Die uit wij hier.
Heeft meneer Hekma ook nog een vraag?
Ja, ik hoorde heer Ram praten over overleveren aan het monopolie. Maar weet u toevallig ook dat de gasprijzen nog wel zijn gestegen de afgelopen tijd? Dus ik weet niet, ja, het is toch een beetje een gekke vergelijking, toch?
Meneer Ram.
Nou ja, kijk, op dit moment wordt de warmteprijs wordt, die is begrensd door de gasprijs. Die stijgt dus gewoon mee. Het zogenaamd dan duurzaam, warmtestad. Als er te weinig zon en wind is, dan moet gewoon de gas. De centrale moet gewoon aan om warmtestad uiteindelijk te verwarmen. Dus indirect ben je toch afhankelijk van die gasprijs. Dus we houden bewoners een soort duurzaamheidsfopspeen voor, die niet de werkelijkheid kan worden. Nogmaals, dat hebben we al vaker genoeg geuit. Ik zou graag even nog terugkomen op de structuurvisie Rijditzone. De voorkeursvariant voor de ontspannen variant heeft ook onze voorkeur wat ons betreft. Daar willen wij het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Rubens namens het CDA.
Ja, dank u voorzitter. Dan moet ik even mijn tekstje erbij pakken. Ja. Het CDA heeft eigenlijk nog steeds wel grote twijfels over dit plan. Die twijfels zitten op zich niet zozeer in de omvang van het gebouw. En wat op zich past dat, denk ik, wel langs de ringweg. Een wat hoger, intensievere bebouwing. En wat dat betreft sluiten we ook al een beetje aan bij de vraag van de VVD. Er zijn nu twee varianten gekozen, maar ja, op zich vinden wij wel de hele tijd, als je naar deze Rijdiepzone kijkt, intensieve bebouwing daar wel passen. Wat dat betreft zouden we misschien toch voor een wat intensievere variant ook nog wel willen overwegen. Waar het vooral natuurlijk misloopt in deze hele zone, en daar kunnen we nu niet zoveel meer aan doen, maar het is gewoon het feit dat wij nu pas een structuurvisie gaan maken. En dat we in de afgelopen jaren allerlei tussenplannen hebben gehad en een soort ontwikkelstrategie en allerlei andere plannen. Waardoor de echte samenhang in dit gebied wel een beetje ontbreekt. Daar hebben meer partijen wat van gezegd. Dat is gewoon een groot probleem. Aan de andere kant, destijds was het wel logisch in de crisistijd dat je blij was met elke ontwikkelaar die hier iets wilde doen. Dat dit dan de oplossing daarvoor is. Destijds was het handig en nu zitten we met de gebakken peren. Gaan we achteraf daar nog een visie op ontwikkelen hoe dat dan weer een beetje bij elkaar kan komen. Ik denk dat daar ook wel een beetje een probleem zit.
Meneer Nijs heeft een vraag voor u.
Ja, ik ben wel benieuwd of de heer Ubbert kan beschrijven wat dan precies die gebakken peren zijn. Want wat is er nou misgegaan in dit gebied omdat er volgens u niet op tijd een structuurvisie lag?
Daar kom ik onder andere op. Dat je allerlei pandjes hebt en gebouwen en ontwikkelingen die nou niet echt mooi op elkaar aansluiten. Dat je zit met een verkeersprobleem dat je heel moeilijk op kan lossen, terwijl je ook nog met een ring west zit, met plannen die daar apart ontwikkeld worden. En straks heb je het probleem met de ring west moet nog verder ontwikkeld worden. Daar moet misschien nog komen allerlei creatieve plannen voor hebben, maar we hebben ook al een heleboel woningbouw ontwikkeld. Idealiter had je dat in samenhang, denk ik, aangepakt. En maak je een gebiedsvisie gemaakt voor de ontwikkeling van dit gebied. Dan hadden bewoners en de omgeving ook beter geweest, want dat verwijten de inwoners van Voelmanhaven onder andere, de gemeente ook, dat ze niet altijd wisten waar ze aan toe waren. Dan zou er laagbouw komen, dan zou er hoogbouw komen, wisselende plannen. Had je met een visie eerder, dus een jaren geleden, had je dat voorkomen. Maar goed, ik wil niet per se zeggen dat het anders had gekund. Want destijds waren wij ook blij met de eerste ontwikkeling in dit gebied en waren we überhaupt blij dat iets gebouwd gaat worden. Maar goed.
Ja, dan sluit ik me bij uw laatste woorden aan. Ik denk dat het niet echt anders had gekund. In tijden van laagconjunctuur waren deze locaties niet rendabel om te ontwikkelen. De heer Sietsema zei zojuist ook, we zijn ook blij met ontwikkelaars die het dan nu wel aandurven en nu wel kunnen. En als we met een visie hadden moeten wachten totdat er een plan voor de Ring West lag, dan hadden we in tussentijd niet inmiddels duizenden woningen kunnen bouwen die nu mensen een dak boven hoofd bieden. Dus ik kan me niet zo goed vinden in uw kritiek.
Ik weet niet of het kritiek is. Het is zelfkritiek. En kritiek denk ik op. Of het kritiek is, weet ik. Het is meer een constatering. Dat dit dan de uitkomst daarvan is. Al hadden we misschien wel een paar jaar eerder kunnen zijn. En we hadden natuurlijk ook Ring West sneller kunnen ontwikkelen. Dat is ook een keuze. Hè? Dus wij kiezen ervoor om die plannen weer uit te stellen. En om dan weer niet voor te sparen. Of dan weer wel voor te sparen. Dat had ook sneller gekund, denk ik. Als je dan. ook nog grote twijfels over de verkeersafwikkeling en de parkeerproblematiek. Ik hoor een aantal partijen dan vragen stellen aan de wethouder. Nou, ik kan die vraag denk ik ook wel beantwoorden, maar hij mag het zelf straks ook doen. Maar ja, de oplossing is straks betaald parkeren in Vinkhuizen invoeren. En als de parkeeroverlast straks over de straat heen gaat, dan is de standaardoplossing van de gemeente betaald parkeren invoeren. Nou, dat, wat ik dan een beetje mis, is dat je daar actief over communiceert. Dus je zet hier nu 500 appartementen neer, 500 studio's en 75 woningen en 100 parkeerplekken. Ja, dat gaat nog nooit genoeg zijn. En dat ligt aan de parkeernormen. En ja, ik zie in die stukken ook alleen maar staan, het voldoet aan de parkeernormen. Er wordt nooit even gezegd hoeveel parkeerplekken er dan echt komen. Zo, ja, dan zouden mensen gelijk zien, oh, dat is niet genoeg. Maar goed, ja, wees daar dan transparant over. En zeg gewoon, ja, we gaan de parkeerproblemen straks wel oplossen door betaald parkeer in te voeren. En dan deze mensen zullen dan geen auto meer kunnen hebben als je hier woont, want je kunt, er zijn te weinig parkeerplekken. Dat lijkt mij dan beter. Komt tot een afronding. Ja, ik wil nog wel aansluiten bij de andere fracties die ook zeiden, we moeten wel echt gaan kijken naar het bouwen van studentenwoningen voor studenten die ook behoefte hebben aan gemeenschappelijke ruimtes of in kleinere groepen samenwonen. Niet alleen maar in studio's. Maar ik ben het wel met de heer Seibold eens. We moeten niet weer teruggaan naar de tijd dat in Vinkhuizen halve straten werden omgebouwd tot studentenhuis. We moeten gewoon kijken waar dat passend gebouwd kan worden, ook met kwaliteit en ook betaalbaar. Maar ja, ik steun wel die oproep.
Wie dan? De heer De Gleef namens de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Ubo Emmius Singel 108. Een ontworpen door Berlage voor Gerardus Heijmans, de vader van de psychologie in Nederland. Een flinke villa naast het Groningen Museum, op zeer centrale locatie, 2 minuten lopen van het station, 10 minuten van het centrum van de stad. Met grote ruimte en hoge ramen, veel licht in val, uitstekend geschikt voor om uw zakelijke contacten te ontvangen. En om in de afgelopen 22 jaar 70 bv'tjes te vestigen waar u met geld van investeerders in onder andere vastgoed kan bepalen welke huizen er in Groningen gebouwd worden en voor wie. Op dit moment investeert u in jongerenhuisvesting. Doordat het aantal betaalbare huurwoningen in Groningen dramatisch laag is en de universiteit en de Hanse Hogeschool van Heinde en verre studenten naar Groningen trekt, zijn veel jongeren op zoek naar woonruimte. Voor de beperkte hoeveelheid sociale huurwoningen die u heeft gepland, kan u de maximale huurprijs vragen. Uw huurders zullen het allemaal net kunnen betalen dankzij de huurtoeslag. Al met al weet u voor uw investeerders ongeveer 300.000 euro per maand en zo 4 miljoen per jaar binnen te harken. Waarvan, als we uitgaan van 200 euro huurtoeslag per huurder, ook nog 1,5 miljoen aan toeslagen. Die u veilig weet te stellen voor de winst van uw investeerders. En dit is slechts één van de 70 bv's gevestigd in de villa. Voorzitter, dit is niet een fictief verzinsel van de SP. Dit is hoe er wordt bepaald waar er wordt geïnvesteerd in onze gemeente. En doordat de winsten leidend zijn, bepalen investeerders de marges waarbinnen het college de keuze mag maken. En andere partijen zeggen dat binnen wat mogelijk is. Maar daarbij wordt natuurlijk bedoeld waar er nog geld mee kan worden verdiend. Voorzitter, Groningers snappen donders goed dat er gebouwd moet worden. En ook veel gebouwd. En dat kan ook in dit gebied volgens de SP. Maar dan wel veel meer gemengd. Veel meer sociale huur, niet maar 12,5%. En meer goedkope koopwoningen. En als laatste meer in proportie, dus lager in dit gebied. Met voldoende parkeergelegenheid en een pad langs het Reitdiep. Dan slaan we vele vliegen in één klap. Dan bouwen we voor meer en verschillende doelgroepen. En krijgen we diversere wijken en de betaalbare huizen die nodig zijn in onze gemeente.
De vraag van de heer Van Nierna.
Ja, de vraag aan de heer De Geest zou dan zijn, en waar gaan we dan hoger bouwen, als we hier lager gaan bouwen?
Meneer De Greef.
Ja, dat is een tegenstelling die ik niet zie. Volgens mij moeten we kijken hoe we in al onze wijken een meer gemengde en diverse samenstelling van de bevolking krijgen. Wat we hier gaan plannen is 1000 studio's op net iets meer dan 2000 woningen. Dat is zeer onevenredig wat de SP betreft.
Meneer Van Nierna.
Ik snap wel het kwantitatieve verhaal. Het kwalitatieve verhaal. Die zegt, we moeten woningen bouwen die passen bij de vraag. En we moeten gemengde wijken maken. Dat kan met PvdA natuurlijk ook een heel erg meegaan. Alleen, ik haak even op de aantallen. U zegt, bouw hier maar lager. Want dat vinden we passender hier. Maar we moeten ook heel veel aantallen woningen realiseren. En als we dat niet in de hoogte doen. Of niet hier in de hoogte. Waar doen we dat dan wel?
Nou, volgens mij heeft de SP al eerder gepleit voor meer en hogere studentenwoningen op Zernike zelf. Dus dat, daar kunnen we volgens mij een heel eind tegemoet komen.
Heer Seibels heeft ook nog een vraag.
Ja, voorzitter, de context van de introductie van de heer De Geef ontging mij eventjes. Ik weet niet wat u probeerde te duiden met die introductie. Misschien kunt u mij dat uitleggen.
Heer De Geef.
Jazeker, want kijk, de vraag die gesteld moet worden, in wiens belang wordt hier gebouwd? En dat is niet in het belang van onze bewoners. Niet in het belang van de bewoners van Paddepoel, Vinkhuizen. Nee, zelfs niet in het belang van jongeren die naast zich naar een woning zoeken. Jongeren hebben geen kans om voor een normale woning van een corporatie met toekomstperspectief te kiezen. En doordat deze eenzijdige vorm van studio's wordt gebouwd, zijn er ook geen alternatieven. Met deze plannen spekken we alleen de kas van investeerders die vanuit hun villa aan de single bepalen dat winst en rendement de verdelende factor in onze economie moeten zijn. En daar doet de SP niet aan mee. Wat ons betreft is het eenheidsworst van haar bovenste plank.
De heer Sietsma.
Ja, voorzitter. We leven in een kapitalistisch systeem en daarbij zeg ik helaas. En we hebben geen volkshuisvesting meer, maar we hebben een woningmarkt, helaas. Dus ik deel in hoge mate de kritiek die de SP hier uit op hoe wij gedwongen zijn woningen te bouwen. Maar mijn vraag aan de SP is, hebt u dan een concreet alternatief voor wat we hier doen, gegeven het feit dat die grond grotendeels in handen is van particuliere ontwikkelaars?
Heer De Greef.
Ik denk dat wij veel meer zelf moeten gaan ontwikkelen. Hier is het boot gepasseerd. Maar dat wil niet zeggen dat we die kritiek niet moeten hebben. En dat wij moeten kijken naar hoe de financiering meer vanuit de gemeente, meer vanuit onze corporatie zelf, die natuurlijk ook te veel belasting betalen, voor elkaar moeten krijgen. En op deze manier gaan we een stap verder van waar we moeten zijn.
Ik laat ze nog.
Nou ja, voorzitter, ik wel niet zozeer over een discussie of we nou echt in een kapitalistische samenleving wonen, maar wel de zorg van de SP over het aantal sociale huur, dat hebben we ook gedeeld. Maar dat wordt hier ook verondersteld, tenminste zo doet u voorkomen, alsof wij hier dan ook in onze gemeente het kunnen regelen voor corporaties, dat er iets gaat gebeuren waardoor zij toch meer, laat maar zeggen, geld in zak hebben om deze investeringen te kunnen doen. Ben je het ook niet met ons eens dat dat iets is wat landelijk geregeld moet worden, niet zozeer hier lokaal georganiseerd kan worden?
Meneer De Geef.
Nou ja, zolang de VVD met D66 het voor het zeggen heeft landelijk, hoeven we daar niet onze hoop op te vestigen.
Dank u wel. Ja, volgens mij, niet volgens mij. Het is zo, de heer De Geef is ruim door zijn tijd heen. Dus is het een belangrijke, hij heeft nog nergens geïnterpreteerd, dus gaat uw gang. Laat het gewoon doen.
Dank u wel voor uw culantse houding, voorzitter. Nog een vraag aan de SP. Als de SP dat door de overheid wil laten financieren, zo'n plan. De overheid moet dan toch ook een rendabel businessmodel hebben waar dan dat op lange termijn in ieder geval zo'n studiocomplex in stand gehouden kan worden. Is de SP het dan met ons eens?
Heer De Greef.
Natuurlijk, maar kijk, dat kunnen we op veel langere termijn doen. Daarnaast zou onze voorkeur zijn dat de woningbouwverenigingen echt weer verenigingen zijn. Dat het gefinancierd door de huurders die daar wonen en ook mede bepaald. En dat deel, die macht en die middelen zijn we allemaal kwijt. Sterker nog, we subsidiëren de mensen met veel geld.
Dank u wel. De heer Seibels nog namens de Stadspartij en namens 100% Groningen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan ook nog eventjes in mijn eigen tijd richting de SP. Het geldkapitaal versus de ideale wereld tentoonspreidt. Volgens mij zouden we ook kunnen kijken naar mogelijkheden waarop we samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties kunnen toekomen aan de opgave die we hebben. Voorzitter, de fracties van de Stadspartij en 100% Groningen hebben, net zoals het CDA, nog enkele twijfels. Maar wij maken ons ook grote zorgen over de voortgang en procesaanpak van de gemeente zelf in deze zone. En een schijnbaar ontstaande ongelijkheid voor diverse partijen, zowel voor projectontwikkelaars, marktpartijen en niettemin de omwonenden. En voor dat laatste verwijs ik graag naar de zienswijzen die bij deze stukken zitten. Concreet ontvangen onze fracties herhaaldelijk een hulpvraag van marktpartijen en ontwikkelaars, projectontwikkelaars in de Reddiepzone. In de grote verscheidenheid aan stukken wordt gesproken over een stedenbouwkundige visie voor het gehele gebied. Maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld Friesestraatweg 181 zich hier niet aan hoeft te conformeren en 185 tot en met 201 dat wel moeten? Hierover hebben wij een aantal technische vragen gesteld, maar die beantwoording lijkt wel wat tegenstrijdig. Want in die structuurvisie die nu voorligt op pagina 49 wordt de boel op één hoop gegooid en moet er een nieuwe stedenbouwkundige visie worden gemaakt waarbij er kaveloverschrijdend moet worden gekeken, terwijl bij andere kavels exact staat geschreven, beschreven wat er moet gaan gebeuren. En dat terwijl voor de kavels 185 tot en met 191 al een concreet plan ligt waarvan de bouw eigenlijk morgen kan beginnen. En Levier, de afnemer, wordt van minimaal 200 sociale woningen. Waarom dan de structuurvisie op elke afzonderlijke locatie 185 en 201? En is de wethouder het met ons eens dat wanneer spelregels en visies worden gehanteerd, deze voor alle projecten ontwikkelaars van toepassing moeten zijn en niet voor een kleine selectie daarvan? En we vragen dan ook aan de wethouder of hij de volgende vragen kan beantwoorden met betrekking tot de uitwerking van de verwachtingen van dergelijke visies. Want waarom worden de kavelgrenzen overschrijdende visies ontwikkeld die per definitie zorgen voor extra kosten, onderhandelingen en vertragingen in de bouw van woningen en vooral de sociale huur? En waarom veranderen die spelregels voor de ontwikkeling van deze zone veelvuldig? Geeft de gemeente geen duidelijkheid aan projectontwikkelaars en betrokkenen?
De heer Van Nierenhuis heeft een vraag.
Ja, ik kan de woordvoering van de heer Sijbels niet helemaal volgen op dit onderdeel. Want het is toch heel gebruikelijk dat als een ontwikkelaar een locatie in ontwikkeling wil nemen, dat de gemeente, anders dan de heer De Geet van de SP suggereert, op zijn rug gaat liggen en zich overgeeft aan de ontwikkelaar, maar juist eisen stelt. En we willen niet alleen maar huizen bouwen, we willen ook andere dingen. Dus ik zou zeggen, geef het college een knopje op de schouder. Wat goed dat u hier eisen stelt aan ontwikkelaars.
De heer Sijbels. Eens. Alleen wij krijgen zowel van ontwikkelaars als woningbouwcorporaties signalen dat het nogal een willekeurige en eenzijdige eisen lijken. En zij daardoor in problemen komen.
De heer Van Nierenhuis.
Ja, ik ben dan bang dat u onderdeel bent geworden van het spelletje wat ontwikkelaars spelen met de gemeente. En ik denk dat het niet willekeur is, maar dat iedere locatie anders is en iedere locatie andere afspraken vraagt.
De heer Sijbels.
Ik denk dat dat wel meevalt, voorzitter. We zijn van mening inderdaad met het college dat het goed is om financiële bijdrage te vragen van ontwikkelaars voor de openbare ruimte rondom het ontwikkelen van projecten. Maar dat dat wel met onderbouwing moet. Want bijdragers lijken hoog te zijn en hebben directe impact op de financiële bedrijfsvoering rondom projecten. En soms lijkt het zelfs te kunnen stilvallen of wordt de motor vertraagd. Wat ons betreft zou het college aan de bouwende partijen daar wat meer inzicht in moeten geven. Omdat zij soms niet weten waarom zij voor wat moeten betalen. Kan het college dat toezeggen? Nou ben ik eventjes de draad kwijt. Ik zie dat ik een deel van mijn woordvoering heb laten verdwijnen, voorzitter.
Dat is heel goed, want u bent ook door de tijd heen.
Nou, dat ging sowieso al snel. Kortom, voorzitter, wij zijn benieuwd, dat is nog wel een belangrijk punt, hoe dat zit. Er lijken steeds meer vertragingen te komen, waardoor woningcorporaties het risico lopen dat zij een deel van de verhuurders verheffing mislopen als er niet voor de 2025 woningen opgeleverd worden. We hebben daar ambtelijk een goed antwoord op gekregen op zich. Levier heeft ook aangegeven om zich grote zorgen te maken. En ik ben benieuwd of de wethouder de zorg deelt. En misschien ervoor kan zorgen dat die woningen nog wel worden geleverd voor 2025. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Seibots. Hebben we iedereen aan het woord gehad die dat wilde? En dan komen we voor de beantwoording bij de zijde van het college door de heer Van der Schaaf.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal de beantwoording danken, commissie, ook voor uw vragen en opvattingen. Ik zal de antwoorden wat splitsen. Beginnen eigenlijk even algemeen met de structuurvisie. Dan even algemener in op Portland. En dan zal ik per woordvoerder nog de vragen specifiek beantwoorden die nog niet zijn beantwoord in mijn algemene deel. Om mee te beginnen, die structuurvisie. En dan is met de MER-rapport erbij. Of de MER erbij moet ik zeggen, of het MER is tegenwoordig. Dat is belangrijk dat we dat nu inderdaad doen. Ik denk dat een aantal van u ook gerefereerd is dat eigenlijk de manier waarop wij de Rijdiepzone hebben ontwikkeld, of wij hoe die ontwikkeld is. Hè, want de rol van de gemeente is naast de panologische of de algemeen relatief beperkt geweest in dit gebied, doordat we alleen ooit deze kavel in bezit hebben gehad, verder niet. Is inderdaad met horten en stoten gegaan. Als je gewoon kijkt naar de geschiedenis van visies, hè, dan gaan we al terug aan 2009, 2010. Toen er overigens, zeg ik, dat iedereen die dit programma niet divers genoeg vindt, een opvatting lag vanuit de gemeente om eigenlijk deze hele zone enkel te bestemmen voor jongerenhuisvestingen. Bijna als een soort, als een van de vier plekken waar massaal ingezet zou worden in het kader van Bouillon. Ik kom daar nog verder op terug. Vervolgens kwam de crisis, of dat was eigenlijk al in de crisis, en eigenlijk was de Woldering het eerste plan wat gerealiseerd werd. Later kwam er aan de noordkant ook Briefwijk bij. We hebben daar in 2017 al, zeg ik ook dat u natuurlijk als raad in de vorige gemeente Groningen een ontwikkelstrategie van gemaakt, waar die als het ware de bouwvolumes ook in relatie tot andere vraagstukken op het gebied van verkeer, groen, bewonersparticipatie min of meer heeft gedefinieerd. En ook gezegd dat we per geval, dus elke keer weer als er een bestemmingsplan zijn, opnieuw die discussie zouden kunnen hebben. Op dat moment was een MER nog niet noodzakelijk, omdat er op dat moment nog geen concreet zicht was dat we daarvoor de grens van 2000 woningen zouden passeren. Daar zitten we nu intussen wel bijna op. Vandaar dat wij gezegd hebben, wij moeten een MER maken, een structuurvisie die daarbij hoort. En ook op een gegeven moment met u afgesproken dat nieuwe plannen niet eerder vastgesteld kunnen worden dat op het moment dat die structuurvisie er ligt. Nou, dat is nu, hè. Hij is natuurlijk nog niet definitief. Het plan op de Portland-locatie speelde natuurlijk al een aantal jaren. Dat loopt min of meer parallel. U heeft er ook al twee keer eerder over gesproken en dit is het moment waarop die twee dingen samenkomen. Als je kijkt wat wij in onze structuurvisie concluderen, dan maken we wel een aantal keuzes ten opzichte van die ontwikkelstrategieën 2017. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we echt wel degelijk een stap terug doen. Dus de opmerking van de heer Ubbens van ja, nu zitten we met gebakken peren. Nee, we hebben juist op basis van de ervaringen van de afgelopen tijd, de plannen die ze ontwikkeld hebben, het beter doordenken van een aantal ontwikkelingen, meer wetende wat er eigenlijk allemaal plaatsvindt, hebben wij nu in die totale strategie voor de Rijdiepzone een aantal keuzes gemaakt die in de structuurvisie zijn terug te vinden, die voor de komende projecten gevolgen hebben. En dat betekent inderdaad dat wij een keuze maken voor een hoeveelheid woningen die, laten we zeggen, vrij dicht, het is niet één op één, maar vrij dicht bij de wat wij de ontspannen variant noemen. Nu snap ik best dat er partijen zeggen van ja, je zit niet bij uitzicht een plek waar je veel meer zou moeten bouwen. En zelfs vanuit het oogpunt klimaatadaptatie, hè, compact bouwen, korte lijnen, hè, tussen korte afstanden, nabijheid als lijn in principe, valt er best wel iets voor te zeggen dat je juist hier nog wel in meer woningen kwijt kunt. Maar we hebben toch een aantal stevige redenen om daarvoor niet te kiezen. Redenen die echt naar voren zijn gekomen, die te maken hebben met de verkeersdruk. Hè. Op het moment dat wij nog meer woningen, met name die zuidkant, blijven toevoegen, meer dan we nu al van plan zijn, dan komen we echt verkeerskundig, heb ik het niet over parkeren, kom ik zo nog even terug, maar ook verkeerskundig, met name aan de zuidkant, in de knel. Dus vandaar dat we gezegd hebben, nou, een intensieve variant is in die zin geen mogelijkheid. En de tweede reden, en die werd denk ik ook al, dacht ik, door de heer Hekkema en ook door de heer Sietsma benoemd, is dat wij natuurlijk naast het belang van woningbouw ook groot belang hebben bij andere functies in dit gebied. Dus bijvoorbeeld die werkfunctie van de ommelanden, maar ook de cultuurhistorische functie van die twee oudere boerderijen, gecombineerd ook met groen, dat is even los van de betekenis die het natuurlijk heeft voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, et cetera. Ook voor de totale leefkwaliteit, niet alleen maar voor de zone zelf, maar ook voor de omgevingen van belang. Vandaar dat wij ook gezegd hebben van natuurlijk wordt hier intensief gebouwd, kan er ook op bepaalde plekken heel hoog worden gebouwd, maar ook die andere waarden die in het gebied zitten, die willen wij koesteren, bewaren. Die diversiteit en die menging tussen wonen en werken willen we er niet helemaal uithalen. Dus vandaar dat wij om meerdere redenen gezegd hebben dat op basis van de MER, maar ook op een aantal inhoudelijke keuzes, we kiezen voor een scenario dat vooral dicht bij die ontspannen variant zit. En we hebben er ook voor gekozen om veel meer dan in de eerdere plannen, zeg ik dan ook, aandacht voor groen, natuur, inclusief bouwen en biodiversiteit al mee te nemen. Het klopt inderdaad, zoals de heer Sietsma al zei, dat we dat pas bindend kunnen opnemen op het moment dat we die regeling ook hebben. Maar we wel degelijk ook, ook al in dit plan, hè, wat nu voor ligt, Portland, maar ook in de verdere ontwikkeling van de structuurvisie, daar veel meer prioriteit aan gegeven en daarbij de ontwikkelaar ook op aangedrongen. Er is bijvoorbeeld een groen plan gemaakt in samenhang, hè, met de locatie hiernaast, hè, de zogenaamde JAHO-locatie, die waar ook al eerder... En die ook in de voorbereidende procedure zit. Er is één samenhangend plan gemaakt, waar zowel voor groen als het gaat om klimaatadaptatie diverse maatregelen zijn genomen. Ook als het gaat om natuur inclusief bouwen. Ik geef toe, door de keuze om een industriële architectuur te kiezen, hè, dat is een keuze, is de ruimte voor groene gevels er niet. Tegelijkertijd is het wel zo dat er bijvoorbeeld op het gebied van nestkastjes ook met de ontwikkelaar gewoon afspraken zijn gemaakt. Dus nog niet 100% top, daar ben ik helemaal met de heer Sietsma eens. Maar het is wel degelijk zo dat we ook hier, zowel op, in de openbare of semi-openbare ruimte als in de in het gebouw zelf een aantal zeer belangrijke natuurinclusieve maatregelen nemen. En er komt inderdaad een openbare oever langs het Rijdiep, die ook nog een groen karakter heeft. Algemene thema's in die hele structuurvisie hebben ook betrekking op het woningbouwprogramma. De heer De Greef had toch gezegd dat hier heel eenzijdig wordt gebouwd in deze zone. Kijk, als je naar deze locatie kijkt, dan denk je, ja, 500 studio's, dat is heel veel van hetzelfde. Maar we hebben juist ook, als je dat afzet tegen 2009, de eerdere visie, toen er volledig op jongerenhuisvesting werd ingezet, hebben wij eerder al bij de ontwikkelvisie, op de ontwikkelstrategie, en nu weer juist een grotere diversiteit als het ware in het programma gebracht. Als je kijkt naar het programma, het gebouwcomplex Crossroads aan het begin, daar zit geen jongerenhuisvesting in, dat is een menging van huur, gezinswoningen zelfs en ook sociale huur. Ook in het programma, het gebouw hiernaast, naast deze locatie zal... veel diverser worden gebouwd. Ook aan de noordkant zitten zowel grondgebonden woningen in als appartementen, ruimere appartementen. Dus er is wel degelijk gekozen voor een veel diverser programma dan aanvankelijk is gedacht. Ook als het gaat om het thema jongerenhuisvesting specifiek, hè, wat de heer Bos aansnijdt. Kijk, het klopt, er worden hier studio's gebouwd. Hè. Zeg ik ook even tegen de heer Klaassen. Dat sluit op zich wel aan natuurlijk bij de opvatting die wij in Bouwjong hadden. Over waar is nou vooral veel behoefte aan in de groei, zeg maar, voor het aantal jongerenwoningen. Maar zelfs in dit gebouw wordt er niet alleen maar zelfstandig gewoond. Maar er worden ook gemeenschappelijke ruimtes gemaakt, zodat studenten of bewoners elkaar ook kunnen ontmoeten. Iets wat we overigens ook op andere locaties al hebben gedaan. Bijvoorbeeld de Helix, maar ook Pleione, dacht ik. En de locatie in Parapool. Maar het neemt niet weg dat de heer Bos op zich gelijk heeft. Dat als we het hebben over de nieuwbouw van de jongerenhuisvesting, dat de nadruk die er afgelopen jaar op studio's heeft gelegen, dat we, en dat hebben we eigenlijk ook met elkaar uitgesproken, verlegd zou moeten worden in meer gemeenschappelijk wonen of meer met gedeelde voorzieningen wonen. We zitten als het ware met Portland hier een beetje tussenin, want er zitten wel gemeenschappelijke ruimtes, maar het zijn wel zelfstandige eenheden. Maar daar komen we zeker op terug. En ik ben ook wel benieuwd hoe we daar nou interessante nieuwe concepten kunnen bedenken die misschien de gezelligheid van de klassieke studentenhuis benaderen. Maar wel op zo'n manier gebouwd kunnen worden dat daarmee nadelige effecten op omgevingen beperkt kunnen worden. Dus misschien is dat een hele interessante studie, bijvoorbeeld voor nieuwe gebieden als de Suikerzijn. Om daar eens met elkaar over na te denken.
De heer De Greef heeft een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder betoogt, dit is een stap in de goede richting. Maar nog steeds zien we dan dat er zo'n 1000 van de 2400 woningen studio's worden in deze hele zone, als u het daarover heeft. Dat is nog steeds 40%. Dat is toch een hele scheve verdeling. Kunnen we niet nog een stap in de richting van meer diversiteit in deze zone maken.
Meneer Van der Schaaf.
Ja, wat u doet natuurlijk is de twee gebouwen van Woldering en deze optellen en dan zeggen dat is een Scheveningen. Ja, kijk, het is maar net hoe je bekijkt. Hè, van de Rijdiepzone bestaat natuurlijk uit, kun je als één geheel bekijken, maar als ik het leg op Vinkhuizen of totaal, dan zijn de verhoudingen weer heel anders. Kijk, dit is nu één keer een gebied en we hebben destijds niet voor niks bij Bouwjong dat gedaan. Wat zich gewoon goed leent door de intensiteit, ook met de aard van de locatie, wat zich gewoon goed leent voor jongerenhuisvesting en studio's. Beter dan bijvoorbeeld andere gebieden. Dus dat hier een hoger percentage is dan bijvoorbeeld in andere wijken, vind ik op zich verdedigbaar. We hoeven niet per wijk precies dezelfde verdeling overal te realiseren. Waar het om gaat is dat er een gezonde mix ontstaat die leefbaar is, die ook voor meerdere groepen aantrekkelijk is. En volgens mij hebben we daar wel hele goede stappen in gezet. En het mooie is nu juist dat die structuurvisie niet alleen maar gaat over woningen en hoe we dat op een goede manier kunnen verdelen, maar ook juist over de kwaliteit van de openbare ruimte. En daar hebben we juist veel meer aandacht voor, dan niet meer per postzegel, maar gewoon voor het hele plan. Waardoor er ook een woonmilieu kan ontstaan, wat niet alleen maar aantrekkelijk is voor mensen die in studio's wonen, maar ook voor andere doelgroepen. Aan de andere kant, we hebben niet voor niks ook aan het begin van dit jaar natuurlijk een discussie gehad over het tekort aan jongerenhuisvesting. Wij moeten in deze stad nog steeds groeien, en dat willen we ook, groeien in het aantal woningen voor jongeren. Of het nou studio's zijn, kamers, of wat. Die opgave hebben we nu een keer. En we hebben een aantal jaren geleden de Rijdiepzone daar ook voor aangewezen. Dus ik vind het volstrekt verdedigbaar dat een groot deel van de gebouwen die hier verrijzen ook juist voor jongeren bedoeld zijn. Maar ik ben het ook met de heer Greef eens dat er ook voor andere doelgroepen gebouwd moet worden. En dat hebben we de afgelopen tijd erin gebracht. Dan even, dit was denk ik algemeen over de structuurvisie. Ik ben blij met iedereen die zegt dat die hard nodig was en dat dit ook een mooi kader vormt voor de rest van de ontwikkelingen. Misschien nog even kort voordat ik nog even op de opmerkingen van de heer Seibels over de, die gingen echt over de structuurvisie, volgens mij niet over Portland, over de verhouding tot de diverse ontwikkelaars in dat gebied. Voor de totale ontwikkeling van de Rijdiepzone vindt het college het volkomen terecht, omdat wij zelf natuurlijk ook forse kosten moeten maken als gemeente, dat ook ontwikkelaars bijdragen aan gemeenschappelijke kosten. Daar maken we zogenaamde anterieure overeenkomsten voor. Dat is in de ruimtelijke ordening buitengewoon gebruikelijk en dat doen we hier ook. En eerlijk gezegd, elke ontwikkelaar en zeker ook corporaties, die kunnen er echt op vertrouwen dat wij elke partij op een professionele en op een eerlijke manier zullen behandelen. En eerlijk gezegd, ja, als ze het idee hebben dat ze dat niet hebben, dan ben ik natuurlijk altijd bereid, en ook onze ambtenaren, om dat met hun te bespreken. In ieder geval kunnen ze er wel van op aan, dan komen corporaties zeker op aan, dat wij ook alles aan zullen doen om het tempo in de bouw te houden, maar wel op een verantwoorde manier, waar we het net ook denk ik over hebben gehad.
Meneer Seibels?
Ja, voorzitter, dat is inderdaad wel het punt wat wij wilden maken. Ook wij vinden het terecht dat die kosten gevraagd worden. Alleen we krijgen wel te horen dat men een beetje het idee heeft dat er sprake is van een scheefgroei. En dat bijvoorbeeld bij de Woldering-locatie vrijwel geen bijdrage is gevraagd. En men nu het gevoel heeft dat zij daarom nu meer moeten betalen. En dat daar minder transparant over wordt gecommuniceerd. Dus ik denk inderdaad dat het verstandig is wat de wethouder ook aangeeft om te willen doen in gesprek te gaan. Ik denk dat het verstandig is om dat te gaan doen inderdaad.
Nou, sterker nog, we zijn met al deze ontwikkelaars in gesprek. Dus dat zullen we ook, sterker nog, dat zullen we ook moeten om een anterieure overeenkomst te sluiten. Dat zal zeker gebeuren. Dan de heer, ik ga nu even de woordvoering nog bij langs. Ja, de heer Klaassen vroeg nog even eigenlijk op een breder beeld, volksgezondheidelijk beeld, van waarom moeten we hier nou zoveel studio's bouwen. Ik heb daar net al natuurlijk iets over gezegd in zijn algemeenheid. Ja, kijk, wij hebben natuurlijk in onze woonvisie en ook in onze meerjarenprogramma's, is dat eigenlijk het moment waar we elk jaar deze discussie met elkaar kunnen voeren. Waarbij ik wel moet realiseren dat dit plan natuurlijk gebaseerd is op een keuze van 3 jaar geleden. Dus ik denk echt dat we, meerjarenprogramma's zijn vandaag ook weer gepubliceerd, dus ik denk dat dat het moment is waarop we even die gesprekken met elkaar kunnen voeren. Maar de keuzes, de programmatische keuzes die hier gemaakt zijn, en de mate waarin wij daarop de ontwikkelaar, de eigenaar hebben gestuurd, die zijn gebaseerd gewoon op onze woonvisie en onze meerjarenprogramma's. U vraagt ook, en dat is denk ik wel een goed punt, van ja, wat voor termijnen zeg maar, kunnen we de afspraken die we nu gemaakt hebben over de prijzen waar we het nu over hebben, hoe lang gelden die? Kijk, hadden we hier de mogelijkheid, omdat een aantal jaar geleden natuurlijk deze grond zelf in bezit hadden, hebben we een mogelijkheid gehad om dat privaatrechtelijk in overeenkomsten te regelen. Dus dat betekent dat we voor 5 jaar inderdaad een aantal zaken in ieder geval ook juridisch hebben vastgelegd. Verder is de manier natuurlijk om dit vast te leggen, te zorgen dat het programma wat daar gerealiseerd wordt, van zodanig van karakter is, en ook de randvoorwaarden, dat het in de betaalbare segmenten blijft. Maar als het gaat om wettelijke mogelijkheden om huren laag te houden, ja, dat geldt ook voor zo'n complex trouwens, geldt dat zelfs voor corporaties, dat op het moment dat het eigendom niet meer bij de gemeente is, dan zijn de mogelijkheden om de huur te reguleren over het algemeen voor gemeentes nog heel beperkt. Tegelijkertijd hebben we hier duidelijke afspraken gemaakt met de ontwikkelaar, dus het programma ook een karakter. En we blijven ook van mening dat het wenselijk blijft dat ook de echte sociale huurwoningen uiteindelijk gewoon in bezit komen van een corporatie. Dus die mogelijkheid bestaat nog steeds dat gaat gebeuren. Alleen, ja, de ontwikkelaar moet het wel eens kunnen worden met een corporatie. Ook de vragen werden gesteld door meerdere over de, ik kom zo nog specifiek op het parkeren, maar over de verkeerssituatie. Ik heb al net al aangegeven dat dat is een ontspannen programma waar we voor kiezen zeker ingegeven is doordat we met name aan de zuidkant van die rijdiepzone de verkeerssituatie ingewikkeld wordt wanneer we nog meer programma toevoegen dan wat zeg maar nu al bedacht was, hè, meer dan in de ontspannen variant. En we hebben ook, en dat staat ook uitgebreid beschreven in die structuurvisie, verkend van kunnen deze nieuwe ontwikkelingen, ook dit plan, past dat eigenlijk, kan de verkeerssituatie dat aan? Antwoord erop is ja. Alle keuzes die we, alle programma's, ook de nog toekomstige woningbouwontwikkelingen, gebaseerd op die ontspannen variant, die passen in de verkeerssituatie, plus de maatregelen die we natuurlijk daarvoor nodig maken, passen in het verhaal. Nogmaals, de ontwikkeling van de Westelijke Ringweg staat daar los van. Het is alle ontwikkelingen die wij hier doen, zijn mogelijk met de huidige Westelijke Ringweg, en ook met de nieuwe Westelijke Ringweg, zijn deze ontwikkelingen verkeerstechnisch gewoon mogelijk. Dat is een harde randvoorwaarde die we juist in deze structuurvisie en in de MER hebben onderzocht en hebben onderbouwd. Vandaar ook dat die zo belangrijk is dat die nu kwam. Het punt van Studentenstad over de kamers en heb ik denk ik al even behandeld. Hè, dat we dat signaal snappen en dat wij inderdaad ook met name in de nieuwbouw daar verder naar moeten kijken. Ja, dan de heer Van Nierhuis en nog een paar anderen begonnen inderdaad ook over het parkeren. Ik denk wel dat we goed...
Voordat u daar komt, is er nog een vraag van de heer Klaas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het antwoord over de mogelijkheid voor een corporatie om in de toekomst de sociale huurvoorraad van dit complex eventueel over te nemen. Ik moest er even over nadenken, maar de vraag die ik er wel bij heb, kan ook zo'n voorwaarde meegenomen worden in de overeenkomst?
De heer Van der Schaaf.
Nou, die voorwaarde is dat is destijds, want de overeenkomst over de grond is natuurlijk al een aantal jaren geleden genomen, is ook aangegeven dat het de voorkeur heeft om het aan een corporatie te verkopen, al kunnen niet. Keihard afdwingen. Even kijken hoor. Ja, de parkeren was ik mee bezig. De heer Nierhuis vroeg eigenlijk van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat mocht er in de toekomst toch een parkeerprobleem ontstaan, hoe gaan we daarmee om? Ja, de heer Ubben zei het al en het is natuurlijk is betaald parkeren wel degelijk het antwoord om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Tegelijkertijd, en waarom? Niet zozeer om het probleem naar andere wijken te verschuiven, maar juist om ook eigenaren van auto's te dwingen, zeg maar, of te verleiden hun auto daadwerkelijk te parkeren op eigen terrein. Want daarvoor hebben we al die parkeerplaatsen gemaakt. Wat we geleerd hebben van Woldering is een aantal zaken. A, dat de parkeerplaatsen die worden aangeboden door de ontwikkelaar hier gratis zijn. Hè, dus je kan er gewoon gebruik van maken. B, dat ook de ontwikkelaar niet de mogelijkheid heeft om deze parkeerplaats op een andere manier te verhuren dan ter behoeve van zijn eigen bewoners. Daarmee voorkom je dus dat er een situatie ontstaat dat de bewoners in theorie wel op hun eigen parkeerplaats zouden kunnen parkeren, maar omdat de eigenaar het verhuurd heeft, toch gedwongen worden op straat te parkeren. Dus op die manier reguleren we, door het parkeren in de openbare ruimte te reguleren, zorgen we ervoor dat mensen echt op eigen terrein moeten parkeren. En dat zit dus ook in die zin een natuurlijke begrenzing op.
De Van Nierhuis.
Ja, misschien ben ik iets te snel en was de wethouder nog niet op dat punt. Maar ik ben ook benieuwd naar hoe koppel je nou de parkeernorm aan de juiste groep bewoners. Hè? Want dat is eigenlijk volgens mij een beetje misgegaan bij Woldering. Dat we dachten we kunnen een bepaalde parkeernorm hanteren die past bij studenten. En dat is, zou dat hier ook niet mis kunnen gaan.
Heer Van der Graaf.
Nou ja, de vraag, kijk, wel twee dingen. Kijk, je weet het nooit zeker. Hè. Ook in de toekomst kan het natuurlijk best zijn dat studenten allemaal een auto krijgen. Dat kan. Hè. Dus, maar goed, ook hiervoor. Kijk, het geldt natuurlijk dat we hier een aantal afspraken gemaakt hebben over de huurprijs. Hè, dus, en ook het programma. En het tweede is, ja, kijk, bij nieuwbouw is het altijd zo dat je een parkeernorm maakt op het programma wat op dat moment gerealiseerd wordt. En daar kunnen natuurlijk in de toekomst allerlei veranderingen in komen. Zowel het autobezit onder de doelgroep kan veranderen en de doelgroep van een complex kan ook veranderen. Dus die garanties zijn in die zin niet hard. De beste garantie is gewoon wat dat betreft het parkeren in de openbare ruimte reguleren. En dat gaan we met betaalparkeren doen. Dus mocht in de toekomst het autobezit onder studenten spectaculair toenemen, wat natuurlijk bij corona wel op een gegeven moment ook gebeurde, ja, dan is de realiteit gewoon dat je in dit complex als er parkeerplekken vol zijn, je kan straks niet op straat parkeren, of tenminste niet, maar beperkte mate. Maar dat is een realiteit die in heel veel andere wijken in Groningen ook al zo is. En dus dat is de manier om het autobezit te beperken. Ik wijs er wel op, hè, want het klopt absoluut dat bij Woldering het autobezit veel hoger is dan aanvankelijk gedacht is. Dat voor een groot deel, hebben we ook onderzoek naar gedaan, het groot deel dat de parkeerproblemen die er in omliggende wijken zijn, dat voor een heel groot deel te maken hebben met dat dit gebied op dit moment de rand is van het betaald parkeren. Dus dat verplaatst zich onvermijdelijk, daar heeft de heer Uppens gelijk in. Maar dat wordt niet veroorzaakt door nieuwbouw, maar dat komt simpelweg dat, ja, en nog steeds, en je ziet ook op andere plekken in de stad, dat daar waar de grens van het betaald parkeren is, daar zullen altijd veel mensen, ook bezoekers van de stad, hun auto parkeren.
De heer Seibold.
Ja, voorzitter, dat laatste is natuurlijk vooral een probleem waar het gaat om de bestaande stad. Dit is een nieuwbouwproject. Ik ben wel benieuwd in hoeverre nu ook het probleem veroorzaakt wordt door ons eigen beleid. En we weten dat dit college onder aanvoering van GroenLinks juist de auto wil terugdringen in de openbare ruimte. Is dat niet ook een deel van het probleem, dat die ambitie zich nu ook begint te wreken? En we daardoor ook die parkeernorm verlaagd hebben, waar die misschien juist hoger moet zijn voor dit soort gebieden?
Nou, de parkeernorm die we hier hebben toegepast is dezelfde als 3-4 jaar geleden. Want het project is al eerder gestart dan deze coalitie hier gestart is. Dus daar hebben we geen aanpassing in gedaan. Dus die relatie zie ik hier in ieder geval niet. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat wij hiermee een adequate parkeernorm voor dit complex hebben. Dat is de allerbelangrijkste garantie. Plus de maatregelen die ik net heb genoemd, de antwoord op de heer Van Nieuwenhuis. Dat dit complex in ieder geval geen parkeerprobleem zal veroorzaken aan de Friese Staat. Mevrouw Akkerman vroeg nog ook over de ontspannen en de intensieve varianten, heb ik inderdaad al iets over gezegd. Mevrouw Akkerman vroeg ook wat zijn de nadelen van minder regie, hè? Want de nadelen van minder regie, de voordelen van minder regie. De nadelen van meer regie, daar vroeg eigenlijk mevrouw Akkerman, dat moet ik even goed zeggen. Nou, een van de voordelen dat je weinig regie voert op zo'n gebied is dat je relatief weinig capaciteit kost als gemeente. Hè? Dus op het moment dat je het doet, vraagt dat ook zowel financieel als qua inspanning veel van de gemeente. En de realiteit is nu dat door de omvang en door de intensiteit van de ontwikkeling van de rijdiepzone we gedwongen zijn om daar meer aandacht en tijd op te besteden. Dat doen wij uit overtuiging, omdat dat de enige manier is om ervoor te zorgen dat dit intensieve programma op een goede manier uiteindelijk kan landen in dit gebied en voor de omliggende wijken. Als je iets op een andere manier kan organiseren zonder regie, dan moet je dat volgens mij niet laten. Maar dat is in dit stedelijke gebied eigenlijk niet aan de orde wat het college betreft. Het punt van de gronduitgifte en het arrest wat daarover geweest is, daar komen we in algemene zin even op terug. De vraag is of dat überhaupt van toepassing is. Hier in ieder geval niet meer, want de rijdiepzone, want de gemeente heeft verder geen grond meer in bezit. Mevrouw Moorlach vroeg nog naar de sociale huur in de hele stad. Daar komen we op korte termijn op terug, omdat wij ook binnenkort weer zullen rapporteren over de woningbouwproductie in 2021 en vooruitkijken naar 2022. De heer Hekkema heeft nog een aantal vragen gesteld over klimaatadaptatie en vergroening. Daar heb ik al iets over gezegd. Waarbij ik wel ook aanteken dat juist de keuze voor de compacte stad en de intensiteit die in zo'n zone natuurlijk ook een keuze is voor klimaatadaptatie en het sparen van groen en het voorkomen van grote afstanden waardoor mensen allemaal met de auto moeten gaan. Hij vroeg ook nog, voorzitter, naar het participatietraject, met name in het laatste half jaar. Nou kijk, we zitten natuurlijk in de laatste fase van de formele procedure. Hè? Dus participatie heeft zich natuurlijk veel langere tijdspannen uitgesponnen dan de laatste half jaar. Heer Sietsma gaf ook wel een punt daarover dat voor een deel natuurlijk wel dezelfde type bezwaren waren die we eerder hebben gezien. Wat niet wegneemt dat je daar serieus mee om moet gaan en ook serieus moet beantwoorden. Dat hebben we in de zienswijze nood ook gedaan. En de laatste half jaar is er ook met de woordvoerder van de Voerbaanhaven met name ook contact geweest over de momenten van de zienswijze, et cetera. En hoe we daar uiteindelijk in een besluit, hè, dus over de procedure, is contact geweest. En ook, even kijken, ja, dan is iets waarschijnlijk al gehad, denk ik, over natuur inclusief bouwen. De heer Ubbens, even kijken hoe ik die punten allemaal heb gehad. Ja, de opmerking waar ik nog wel even goed om even te benoemen, Ring West, hè, en de opeenstapeling van plannen en de veranderingen daarin. De realiteit is natuurlijk wel dat wij ook niet veel eerder met de Ring West of zelfs met de planvorming kunnen starten, omdat het natuurlijk wacht op de ontwikkeling van de Zuidelijke Ringweg. Hè. Dus het is niet zo dat wij de Ring West hebben uitgesteld omdat we dat graag willen. Dat heeft te maken natuurlijk A, moeten we voldoende middelen daarvoor hebben, maar B, betekent ook dat we kunnen natuurlijk niet eerder met de aanleg beginnen als de hele Ring Zuid klaar is. Neemt niet weg dat de heer Ubbens op zich groot gelijk heeft dat de ontwikkeling van de Ring West wel een hele urgente opgave is. Maar niet zozeer voor de rijdiepzone, maar met name ook voor de verkeerscapaciteit als gevolg ook van ontwikkelingen straks bij de HEL3 en bij de suikerzijde. Nou, ik heb het idee dat ik ook alle vragen zo heb beantwoord en antwoord.
Dat idee had ik ook nog even rond. De heer Bos nog.
Ja, voorzitter, dan wil ik toch even de ruimte nemen om eer te onderstrepen dat we heel erg blij zijn om te horen dat we als college de nadruk gaan verleggen van studio's bijbouwen naar meer samenwonen. Dat is toch iets waar studenten en stad al jaren om vraagt en we praten er graag verder over tijdens meerjarenprogramma wonen.
Verder nee. Dan heb ik het idee dat we de discussie over het bestemmingsplan, die staat wel 181, gevoerd hebben en dat die conform naar de raad kan. Kijk ook even digitaal. Dat lijkt het geval te zijn. En de andere is een brief. Collegebrief. Ook geen moties op. Mooi. Dan dank u allen voor uw inbreng. En de wethouder voor zijn beantwoording. En dan sluit ik deze vergadering. Fijne avond nog.